COVID-ster. Niet lang na het begin van de coronacrisis werd al melding gemaakt van de introductie van een coronapaspoort. Het idee achter een dergelijk paspoort is dat degenen die niet positief getest zijn, meer vrijheden krijgen dan anderen. Aan de oppervlakte een logisch klinkend plan. Ware het niet dat de sluier van corruptie die rondom de zogenaamde crisis hangt, de vraag doet rijzen hoe we dit moeten duiden. Het verlangen om ons voort te bewegen en vrijelijk te reizen zijn begrijpelijk. Maar vissen die met een fuik gevangen worden, zwemmen er ook allemaal zelf in de overtuiging dat ze een betere toekomst tegemoet gaan. Het verdient hierom aanbeveling om eens stil te staan bij de situatie en ons niet zomaar mee te laten voeren met de stroom die met veel retoriek in stand wordt gehouden. In de vorige editie hebben we al aangegeven dat de PCR-testen volledig onbetrouwbaar zijn om te testen op virale infecties. Door velen wordt de zogenaamde pandemie ook wel de PCR-testpandemie genoemd. Dit betekent concreet dat hoe meer we testen, hoe ernstiger de pandemie lijkt. De test zelf detecteert alleen genetisch materiaal en dit kan maanden na infectie, zelfs zonder dat iemand ooit ziekteverschijnselen heeft vertoond, nog teruggevonden worden. Als iemand een keer verkouden is door eender welk virus en zich vervolgens laat testen, loopt deze persoon daarom grote kans toch positief te testen. Hiermee wordt iets dat verkondigd wordt als een middel om de crisis te beperken, juist een sleutel om hem in stand te houden. Het instellen van het digitale paspoort voert de druk om te testen nog eens verder op, en zo houden we de situatie alleen maar langer in stand. De hele pandemie is een wankelkaartenhuis zonder wetenschappelijk fundament. En elke PCR-test die wordt uitgevoerd is een stutpaal die voorkomt dat het voor onze ogen instort. Door mee te doen aan het digitale coronapaspoort en de vele testen, zwemmen we de fuik van de gevangenschap verder in. En het digitale paspoort dragen we dan slechts mee om straks in de rij te mogen staan voor een twijfelachtige vaccinatie die zo als onvermijdelijk wordt gepresenteerd. Regeren is vooruitzien, en degenen die een redelijke regie willen kunnen blijven voeren over hun eigen huis en vrijheid, doen er daarom goed aan hun ogen eens op te slaan en te focussen op het einde van de weg die we nu als samenleving bewandelen. Het tekent zich nu al een scherpe scheiding af, ook in Nederland, tussen de mensen die zich wel voegen naar het beleid van de overheid en degenen die zich niet willen onderwerpen vanwege de misleiding die zo dicht onder de oppervlakte te vinden is. Door deze houding meetbaar te maken in een gezondheidspaspoort, wordt deze overtuiging onderdeel gemaakt van onze nationale identiteit. Het labelen van mensen op oneigenlijke gronden, met als doel om hun vrijheden te beperken, hebben we eerder gezien in de geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog moesten de Joden een ster op hun kleding dragen, die hen apart zette van de rest van de maatschappij en de mogelijkheid gaf om hun vrijheid in te perken. Het uiterst racistische naziregime, gericht op de vernietiging van de Joden, vond zijn wortels eveneens in de eugenetica-beweging, waarvan we melding maakten in de vorige uitgave. Dit gedachtegoed gaat uit van superioriteit op basis van genetische eigenschappen en wordt gebruikt als rechtvaardiging voor een deel van de mensheid om over het zogenaamd inferieure deel te heersen. De contouren van dit gedachtegoed zijn ook nu overal zichtbaar en krijgen nu een technologische component. Er zijn veel mensen deze dagen die geïnspireerd zijn door het boek Homo Deus. Dit boek voorziet een wereld waarin de mens onderdeel wordt gemaakt van het internet van alle dingen, waarbij mensen technologisch onafscheidelijk verbonden worden met machines en elkaar. De mens zoals we nu kennen wordt dan onderworpen aan een technologische supermacht die bestaat uit algoritmen. Individuele vrijheid bestaat nauwelijks meer, en de superalgoritmen en degenen die deze bouwen, worden dan tot God. Een dergelijk scenario was in 1984 voor velen ondenkbaar. Nu ligt het bijna binnen handbereik. Elon Musk zet zijn middelen bijvoorbeeld al actief in om hersenchips te ontwikkelen, om mensen te verbinden met een smartphone en zo met het internet. Hoewel vaak verkocht onder het mom van medisch instrument om zieke mensen te helpen, wijst alles op een sneltreinvaart naar technologische tirannie. Het is helder dat bovenstaande bespiegelingen uiterst schokkend zijn. We hebben in het Westen een tijd van relatieve welvaart achter de rug, waarin we ons een sterke focus op plezier en het vermijden van lijden hebben kunnen veroorloven. George Orwell voorzag echter al dat een dergelijke hedonistische levensstijl de mensheid verzwakt en ongeschikt maakt om weerstand te kunnen bieden aan extremistische ideologieën. Het is echter nog niet te laat om op te staan en eventueel lijden op de korte termijn te omarmen, in ruil voor vrijheid op de lange termijn. Een van de kritieke toestanden waarin een hart zich kan bevinden, is die van fibrilleren. Het hart functioneert dan niet meer naar behoren en de hartslag wordt gekenmerkt door onregelmatigheid, chaos en ineffectiviteit. Een van de manieren om de hartslag in zo'n geval weer op gang te brengen, is het toedienen van elektrische schokken, ook wel defibrilleren genoemd. De vraag is daarom niet of schokken, in de vorm van bovenstaande vergelijkingen en bespiegelingen, plezierig zijn, maar veel meer of ze gerechtvaardigd zijn door de toestand waarin ons nationale hart zich bevindt. We geloven dat datgene wat richting zou moeten geven aan het hart van ons land, op dit moment het hart alleen maar verstoort en verzwakt. Het hoofd hoort ook dienstbaar te zijn aan het hart, omdat dit de motor is die alles laat draaien. Mensen moeten zo snel mogelijk hun vrijheden terugkrijgen of terugnemen, om door productieve en prettige interacties met anderen de economie weer gestalte te geven en ons land weer terug op de rails te krijgen. Operatie Leeuwenhart.